Johannes 5. Het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 5. Daarna was er een feest der Joden en Jezus ging op naar Jeruzalem. Nu is het in Jeruzalem bij de schaatspoort een bad dat in het Hebreeuws de bijnaam Bethesda draagt, met 5 zuilengangen. Daarin lag een menigte zieken, blinden, verlamden en verschrompelden die wachten op de beweging van het water, want van tijd tot tijd daalde een engel des Heren neer in het bad, dan bewoog het water. Wie er dan het eerst inkwam na de beweging van het water werd gezond, wat voor ziekte hij ook had. En als u goed opgelet hebt, staan er 2 teksten die ik net las tussen kritische haakjes, tussen vierkante haakjes. En dat betekent dat niet in alle teksten, in alle grondteksten overleveringen dit te vinden is. Vers 5. En daar was een man die reeds 38 jaar lang ziek geweest was. Hem zag Jezus liggen en daar hij wist dat hij daar reeds lange tijd was, zei hij tot hem: wilt gij gezond worden? De zieke antwoordde hem: Heere, ik heb geen mens om mij, zodra er beweging komt in het water, in het bad te werpen. En terwijl ik onderweg ben, daalt een andere voor mij af. Jezus zei tot hem: sta op, neem uw matras op en wandel. En terstond werd de man gezond en nam zijn matras op en ging zijns weegs. Nu was het Sabbat op die dag. De Joden dan zeiden tot de genezene: het is Sabbat en dan moogt gij uw matras niet dragen. En dan ga ik verder met vers 19. Jezus dan antwoordde en zei tot hen: voorwaar, ik zeg u, de Zoon kan niets doen van zichzelf, of hij moet het de Vader zien doen. Want wat deze doet, dat doet ook de Zoon evenzo. Want de Vader heeft de Zoon lief en toont hem al wat hij zelf doet, en hij zal hem grotere werken tonen dan deze, opdat gij u verwondert. Want gelijk de Vader de doden opwekt en doet leven, zo doet ook de Zoon leven wie hij wil. Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft het gehele oordeel aan de Zoon gegeven, opdat allen de Zoon eren, gelijk zij de Vader eren. Wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet die hem gezonden heeft. Voorwaar, ik zeg u, wie mijn woord hoort en hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven. Voorwaar, ik zeg u, de ure komt en is nu dat de doden naar de stem van de Zoon van God zullen horen. En die haar horen, zullen leven. Want gelijk de Vader leven heeft in zichzelf, heeft hij ook de Zoon gegeven leven te hebben in zichzelf. En hij heeft hem macht gegeven om gericht te houden, omdat hij de Zoon des mensen of mensenzoon is. Verwondert u hierover niet, want de ure komt dat allen die in de graven zijn naar zijn stem zullen horen. En zij zullen uitgaan wie het goede gedaan hebben tot de opstanding ten leven, en wie het kwade bedreven hebben tot de opstanding ten oordeel. Ik kan van mijzelf niets doen. En dan vers 46. Indien gij Mozes geloofde, zoudt gij ook mij geloven, want hij heeft van mij geschreven. Maar indien gij zijn geschriften niet gelooft, hoe zult gij mijn woorden geloven? Tot zover het lezen van de schrift. We proberen in deze avonden het Johannes-evangelie te bekijken met een soort profetische bril op. Dat betekent dat we de gebeurtenissen die vastgelegd zijn in het evangelie naar Johannes projecteren naar de toekomst. En dat is misschien wat nieuw, misschien wat ingewikkeld ook voor sommigen, want het is heel bekend, de gebeurtenissen zijn bekend, de voorvallen zijn bekend, misschien wel de taal, de tekst. En als je daar een wat andere richting in aangeeft, dan is dat misschien wel een beetje even wennen, misschien wel even slikken. Maar we willen toch graag de lijn van de gebeurtenissen in dit evangelie van Johannes oppakken. Ik probeerde al vele keren te zeggen dat deze dingen ons niet gewoon gegeven zijn als een verslag van wat er toen gebeurde. Het is niet een soort verslag van. Het is veel eer een openbaring van. Het Johannes-evangelie schetst onze Heer Jezus als de Heere zelf. God die Zoon is. Yahweh zelf. En dan gaat het er niet om dat er destijds die en die genezen zijn of die en die geweest zijn, dus verslaggeving. Het heeft veel meer te maken met de totale openbaring van Gods glorie, van Gods heerlijkheid. Eerst de gewone situatie. Toen kwam de Heer Jezus in Jeruzalem. Toen was daar een poort, schaapspoort. Toen was daar bij die schaapspoort een ziekenhuis, Bethesda. Bethsaida hebben andere vertalingen, maar hoe dan ook, een naam. Toen waren daar een menigte van blinden, verdorden, kreupelen enzovoort. Dat was toen zo, gewoon echt gebeurd. Toen was daar een man die al 38 jaar lang daar ziek lag. Toen gebeurde er kennelijk het een en het ander. Of dat nu wel of niet in alle handschriften staat. Maar toen gebeurde er toch iets, want uit het verslag, ook na de zogenaamde betwijfelde teksten, blijkt toch dat er wat gebeurde. Toen was er dus zo nu en dan een wonder. Maar die man zegt, ik heb al vele keren geprobeerd om bij dat water te komen, maar ja, als ik kom, dan is het net te laat. Wil je gezond worden? Ja, maar ik heb niemand om mij te helpen. En de Heer Jezus zegt, neem je rustbed op, neem je matras op en wandel. Het was Sabbat op die dag. Dat is de loop van de gebeurtenissen. Zo is het toen gebeurd. En ik denk dat dat een geweldig iets is geweest voor deze man zeker. Maar ook voor ons vandaag die terugkijken naar wat er toen is geweest. Ik heb een hele tijd in Meppel gewoond. En een beetje tegen Staphorst aan. En vele gesprekken gehad met mensen in Staphorst. En ik vroeg me echt af hoe het nu kwam dat er aan de ene kant gezegd werd, je kunt niet zomaar tot bekering komen, dat moet je van God gegeven zijn. En als God je niet roept en je neemt hem wel aan, dan heb je een gestolen Jezus, hun taal, dan heb je echt een probleem, want dan heb je je iets toegeëigend wat niet voor jezelf is. En ik vroeg me echt af, met dit als achtergrond, waarom die kerk daar in Staphorst zondag aan zondag, twee keer per zondag, stamp en stamp vol zou zitten. Er zitten toch 1500 mensen. Eerst zelfs zonder geluidsinstallatie, waardoor 300 mensen überhaupt niks hoorden. Dus geen overdreven dingen, het is echt gewoon waar. Maar niemand mag zomaar tot bekering komen. Dat kan niet, dat moet de Heer doen. Maar wat kom je dan doen? Ja, maar als de Heere spreekt, ja, dan is het in de kerk. Dus de menigte zit daar. U voelt de parallel met Johannes 5. Zo nu en dan komt het water in beweging. En als je er dan bij bent, dan heb je iets. Dan mag je daar echt van genieten. Johannes 5 past buitengewoon op die situatie daar. En misschien heb je iets dergelijks dichter bij huis. Dat zou kunnen. Ik vermoed soms dat het op veel plaatsen toch nog zo is. En maar wachten. En als de genade van God eventjes zichtbaar wordt, ja, dan moet je rennen. Dan moet je maken dat je erbij bent. En als je er net niet bij komt, ja, moet je maar weer afwachten tot de volgende golf van Gods genade. Zo ongeveer. Die man die zegt uiteindelijk, ik heb niemand die me helpen kan. Als je nou nog familieleden hebt die je dan even heel snel tot in het water brengen, ja, dan lukt het misschien nog. Maar ik heb niemand. Een conclusie die jij en ik ook wel mogen trekken. Ik wil heel duidelijk zeggen dat ik me distancieer van dit soort denken, alsof Gods genade maar voor een enkeling zou zijn. Voor een heel bijzonder geval. Nou, eigenlijk komt dat nooit meer voor. Maar ja, je weet nooit hoe God nog een keer handelt. Misschien gebeurt het nog een keer. En als het dan in dit soort kringen gebeurt, dan wordt er gelijk een boek over geschreven. De bekering van Jantje of de bekering van Klaas. Er wordt gelijk een uitgave van gegeven. Want zo uitzonderlijk is het. Het is helder, denk ik, dat Gods genade geweldig groot is. En dat niemand hier aanwezig verloren hoeft te gaan. Niemand. Als u wilt, kunt u de Heer Jezus Christus leren kennen. Dat kunt u nu vanavond doen. Misschien wel nu zittend op je stoel zeggen, Heer Jezus, dank u wel dat u bij mij wilt komen. En dat de beweging van het water, als ik dat zo zeggen mag, nu, op dit moment er is. En dat u niet hoeft te hollen, u mag gewoon blijven zitten. Het enige wat u moet doen is dank u, Heer Jezus, zeggen. Dank u, Heer Jezus, dat u in mijn leven wilt komen. Dank u dat u met uw genade, met uw liefde bij mij wilt komen. Dat u mij wilt redden, dat u mij wilt verlossen. Dat u uw liefde wilt uitstorten in mijn hart. Maar misschien moet je ook zeggen, Heer, ik heb het op eigen kracht al, ik weet niet hoe vaak geprobeerd. Maar dat lukt me niet. Ik heb niemand. Er is ook niemand. Er is niemand die me helpen kan. Nee, niemand. Of toch? Er is één die helpen wil. En er is één die helpen kan. En er is één die helpen zal als u gelooft. Als u dat gelovig aanneemt, dan is dat nu zo. De geschiedenis van deze meneer die 38 jaar lang daar ziek ligt, is soms ook een beetje onze geschiedenis. Ik hoop nog een keer gezegd dat u de Heer Jezus hebt leren kennen. Maar stel nu dat u de Heer Jezus al lang geleden hebt leren kennen. Dan zit u nog met 1000 vragen over hetzelfde hoofdstuk. Want als dan hier staat van ga heen en zondig niet meer op dat u niet iets ergers overkomt. Dan denk je, boe. Dus dat betekent de zonde dat heeft gevolgen voor de ziekte. En daar gaan we. Nou, die discussie is nog lang niet verstomd. Daar komen we vanavond in één dienst ook echt niet uit. Maar het is wel een hele actuele. Juist in de tijd waarin we nu vandaag leven. Ik wil proberen u de profetische lijn te schetsen. Misschien begrijpen we dan waarom de dingen hier zo zijn opgetekend. Er komt een moment dat de Heer Jezus ons, de gelovigen, bij zich roepen zal. Dat is al een paar keer gezegd vanavond. Maranatha, gelovigen. Zoeklichtclub. Ja, ik moet een beetje reclame maken. Er zit een zoeklichtman in de zaal. Dus. Nou, ik doe het graag hoor, Henk. Mijn kleur. Fantastisch dat we de Heer Jezus kennen als onze heiland, als onze verlosser. En weten dat de Heer Jezus spoedig komt, dat hij ons thuis brengt, dat hij ons wegneemt, dat hij ons daar zal brengen waar hij plaats bereidde. En dat zou wel eens heel spoedig kunnen gaan gebeuren. En hoe dat precies gaat, gaat in het plafond of niet, ik weet het niet. In elk geval, het gaat gebeuren. De gemeente, het lichaam van Christus, daar horen allen bij die de Heer Jezus Christus hebben leren kennen, de gemeente gaat hier vandaan. Is dat het einde van de gebeurtenissen? Is het daarna helemaal over? Nee, dan gebeurt er nog van alles. De gemeente gaat naar haar bestemming. En haar bestemming is niet hier op aarde, is ook niet Jeruzalem hier beneden. De gemeente gaat naar haar bestemming en dat is het huis van de Vader. We zijn gezegend met geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. We worden weggenomen, weggevoerd en we gaan naar hem. Op aarde gaat het leven door. Het wordt moeilijk, het is nu al moeilijk. Het wordt spannend, het is nu ook al vreselijk spannend. U bent ook benieuwd hoe het gaat op 2 november. In Amerika bedoel ik. En u bent ook benieuwd hoe het gaat in Israël. U bent benieuwd hoe het verder gaat in Nederland. We zijn behoorlijk gespannen. Het leven gaat door, het wordt nog spannender. Het wordt nog erger. Het kwaad is nu al merkbaar. Bij elke stap bijna, maar het is dan enorm. Er is dan geen rem meer. Ik zag gisteravond een stukje van die bijbelquiz, of hoe noem je dat, de bijbeltest. Ik heb meegedaan, ik wou een goed cijfer hebben. 9 punten zover, lukte toch. Ik had van de Heilige Graal wel eens gehoord, maar ik wist niet meer waar het zat. Dus die vraag heb ik gemist. Allemaal 9's en 10's hier natuurlijk. Als wij meegedaan zouden hebben, als dit blok zo, zoals we hier zitten, meegedaan zouden hebben, nou, dan waren de lofuitingen niet van de lucht geweest. Ik wilde zo graag vertellen dat het zo is dat wij hier nog zijn. Maar in dat programma van gisteravond kwam een stukje van mevrouw Borst naar voren. Die heeft een keer het woord "het is volbracht" geciteerd op een heel ongelukkig moment. En ze werd onmiddellijk teruggefloten. En dat werd gisteravond nog een keer gezegd, dat ze diep haar hoofd bogen, dat ze diep door het stof ging en zo. Conclusie, er is nog een weerhouder. Er is nog iets wat haar terugfluit. Wat haar tegen, niet alleen haar, maar al het negatieve, al het verkeerde. Dat wordt nog, er is nog een weerhouder, er is nog een soort remmende factor op dit moment. En dat zijn gelovigen, dat zijn wij. Als mensen hun mond houden met vloeken en tieren omdat jij in de buurt bent, dan ben jij op dat moment de weerhoudende factor. Want als je er niet zou zijn, zouden ze eens een keer voluit gaan. Nou, berg je dan maar. De gelovigen zijn een weerhoudende factor. Dat is bedoeld in de Bijbel, de weerhouder. Maar als die weerhouder weg is, dan wordt het nog beroerder. Zo beroerd dat je het eigenlijk niet omschrijven kunt. Die tijd breekt aan. Grote nood, grote verdrukking. En met name het Midden-Oosten is één groot kruidvat. Niet met een D vanwege de drogist, maar met een T, als u begrijpt wat ik bedoel. Een ongelooflijk explosief geval. Daar gaat het gebeuren. En daar gaat het gigantisch knallen. Europa bemoeit zich daarmee, de volkeren rondom Israël bemoeien zich daarmee. Het wordt echt grote nood. En als die nood heel erg hoog is en er geen uitweg meer is, de grote verdrukking, dan komt de Heer Jezus. En het Johannesevangelie schetst ons wat er dan gaat gebeuren. Dan gaat hij de blijdschap die weg is opnieuw geven, hoofdstuk 2. Dan gaat hij de kennis die weg is opnieuw doseren, hoofdstuk 3. Dan gaat hij zich zelfs bemoeien met Samaritanen. Met halve Arabieren of hele Arabieren of een mix van het een en een mix van het ander. Johannes 4, ik heb daar de vorige keer over gepraat. Maar dan gaat hij ook doen wat in Johannes 5 staat, dan. Dus even dat u hem als het ware ziet in de tijd die nog komt, in de tijd die voor ons ligt. Dan gaat de Heer Jezus, als er een feest van de Joden is, naar Jeruzalem. Zo begint ons hoofdstuk. Feest van de Joden. Dat is een devaluatie van feest des Heren. De Heer had gezegd, ik wil dat jullie feest vieren, 7 keer per jaar, 7 gezette hoogtijden, 7 bijzondere momenten van vreugde. En dat waren de feesten des Heren. De Heer wilde zijn vreugde vinden binnen zijn volk. Hij wilde genieten. Hij wilde vreugde vinden. Het waren feesten des Heren. Maar nu zijn het feesten van de Joden geworden. Dat was toen al een devaluatie. Want als de Heere zelf, als Yahweh zelf, de Heer Jezus zelf, niet meer welkom is op dat feest, of genegeerd wordt, of zelfs gekruisigd wordt, notabene, tijdens dat feest, dan is het geen feest des Heren meer. Dan is het inderdaad een devaluatie daarvan, een feest van de Joden geworden. Zo begint ons hoofdstuk. In de toekomst is er geen feest. Het is misschien nog een ritueel. Er is nog iets van een overlevering. Er is nog iets. Maar heel Jeruzalem lijkt meer op een ziekenzaal dan op een bruiloftsgebeuren. Of op een feestelijke bijeenkomst. Dat is de situatieschets van Johannes 5. Zo komt u als het ware binnen. En de Heer Jezus gaat naar Jeruzalem. Hij gaat er naartoe. En u weet dat de Heer Jezus naar Jeruzalem gaat. Toen ging hij letterlijk. Straks gaat hij, letterlijk. Straks gaat hij naar Jeruzalem. Hij komt, de koning der koningen, de Heere der heren. De Heere zelf, die met glorie en heerlijkheid verschijnt. Die zijn heerlijkheid openbaart, Johannes 2. Die zijn woorden zegt, Johannes 3. Die zijn liefde en zijn genade uitgiet, Johannes 4. Hij komt en hij gaat naar Jeruzalem. Je houdt je hart vast als je denkt aan het moment dat de Heer Jezus zo naar Jeruzalem gaat. En wat hij daar aantreft bij een schaapspoor, waar normaliter, laten we zeggen, de schapen in en uit gingen, dat is dan een ziekenhuis, een compleet ziekenhuis, een menigte. Nou, sommigen zitten hier zo bijbelvast in elkaar, die vraag is gisteravond niet gesteld, het dal van de dorre doosbinder, een menigte. Het is alsof je daar een soort situatieschets van vindt hier, een menigte van zieken, van verlamden, van kreupelen, van blinden, en er is van alles. Zo nu en dan is het toch een klein moment van opleving geweest. Ook voor Israël, zeker. We hebben momenten van genade gehad. 1948 was het misschien ook zo'n moment van genade. Dat de staat Israël bestond. Alhoewel het niet in geloof was. Het was politiek. En het was in New York. En het was misschien in Engeland. Maar hoe dan ook. Er zijn momenten van genade geweest. En als ze de zesdaagse oorlog winnen. Dan zijn het momenten van Gods genade geweest. Jazeker, zo nu en dan was er beweging van het water. Zo nu en dan was er iets. Maar over het algemeen dor, doods, ziek. Hopeloos. Er is niemand die helpen kan. De Heer Jezus komt daar bij die man. 38 jaar is hij daar al. Ik denk dat je het getal 38 wel eens mag zien als 38 eeuwen. Al de tijd van Abraham af vrijwel tot aan de toekomst. 38 eeuwen lang geen genezing. 38 eeuwen lang niks. Het is alsof alles doods is, alsof alles dor is, alsof alles verloren is, alsof alles weg is. Een enorme profielschets van wat er in de toekomst gaat gebeuren met Israël. De Heer Jezus verschijnt. Die man zegt, ik heb niemand. Wil je gezond worden? Jawel, maar ik heb niemand. Als de Heer Jezus komt in de toekomst, eventjes, probeer die lijn even vast te houden. Als de Heer Jezus komt, zou je tot herleving willen komen. Ja, maar dat kan niet. Dan moet er een wonder gebeuren. Ik heb niemand, zoals het dal van de dorre roosbeenderen, dat enorme wonder gaat zien. Dat die beenderen aan elkaar trillen, dat er huid en spieren opkomen, huid overheen getrokken wordt. En dat er op een gegeven moment toch iets bijzonders staat. Ineens staat daar het hele Israël, 12 stammen notabene, staan daar ineens in vol ornaat. Een schitterend gebeuren, een wonder. Is een wonder van God. Het is alsof je dat wonder van God uit het boek Ezekiel hier in Johannes 5 al terugvindt. Hij is daar onze Heer en hij spreekt en hij handelt. Wil je gezond worden? En die man zegt, ik heb niemand. Weet u waar de Heer op wacht? Dat je eerlijk zegt, ook als je zelf tot bekering komt, ik heb niemand. Ik heb niemand die mij helpen kan. Mijn goede voornemens helpen me niet. Gisteravond een heel lang telefoongesprek. Iemand drankprobleem. Ergens in het zuiden van ons land. Alle goede voornemens ten spijt. Het gaat iedere keer weer mis. Een gelovige. Iedere keer weer wegzakken. Geen oplossing. Hij heeft niemand. Maar pas als je echt gaat zeggen. Mijn goede voornemens helpen niks. Mijn eigen route helpt ook niks. De enige die helpen kan is de Heer Jezus zelf. Ik heb niemand. Israël zal ook als volk een keer moeten zeggen, wij hebben niemand hier. Sorry, we dachten dat onze wapens het zouden doen. We dachten dat onze techniek en onze inventiviteit om de dingen uit te vinden, om elektronische dingen te produceren. We dachten misschien dat het langs die weg kon. En ze zijn sterk geweest met hun wapentuigen, met van alles. Maar dat blijkt uiteindelijk zo slecht te zijn met die staat in de toekomst, dat ze de zee ingedreven worden, letterlijk dat Jeruzalem geschonden, genomen wordt, dat de vrouwen geschonden zijn. Het zijn allemaal taaltermen uit het boek Zacharia bijvoorbeeld, waar dit ook echt zo staat. Ze komen tot de conclusie, ik heb niemand. Wij zingen dat ook. Er is niemand die verlossen kan. Ik heb niemand. Dat is straks voor Israël ook zo. Het is adembenemend dat je dan ziet dat de Heer Jezus zegt, neem je rustbed op en wandel. Ik doe het. Daar waar je ligt, dat wordt beweging. Dat wat je doodsheid demonstreerde, dat wordt leven. Dat is wat hier gebeurt. En het was Sabbat op die dag. De tekst, ik heb de tekst gewoon gevolgd. Wat gaat er gebeuren als de Heer Jezus komt? Wanneer? Nou, ik heb al een paar keer uitgelegd dat er een aantal dagen voorbij zijn. Hè? 4 dagen, 4 maal 1000 jaar, 2 maal 1000 jaar. En wat komt er dan nog? Ja, dan komt de Sabbat. De Sabbat der rust. Dat is natuurlijk toen gewoon de 7e dag geweest. Gewoon niks meer en ook niks minder. Dat is de directe uitleg. Maar de profetische uitleg is dat die Sabbat, een periode, ook weer een periode van 1000 jaar omvat, van vrede, van stilte en God rust van zijn werken. Het was Shabbat op die dag. Ziet u het gebeuren? En waarom dan die kritiek? Waarom al die Joden die dan zeggen van dit kan niet, dit mag niet, je mag dit niet en je mag zus niet, raak niet, smaak niet, roer niet aan. Hoort u het de Heer Jezus zeggen? Waarom zou de Heer Jezus zoveel wonderen gedaan hebben op Shabbat? Waarom zou hij iedere keer op Shabbat, ja, of het nou de blind geborene is of wat anders, iedere keer op de Sabbat is er van alles gebeurd? Ik denk dat de Heer Jezus liet zien, kijk, dit zijn de kennelijke bewijzen dat de koning er is. En toen zij zeiden, we willen hem niet als koning, ja, toen was eigenlijk de zegen ook weer voorbij. Want dat was het cruciale. De Heer zei, het koninkrijk is midden onder u. De kennelijke bewijzen van dat geweldige van vrede en genezing, dat was daar. Maar ze hebben nee gezegd. En deze meneer die 38 jaar lang daar ziek lag, heeft die genezing meegekregen. En onmiddellijk kreeg hij kritiek. Hij wist niet eens aanvankelijk wie hem precies geholpen had. Later heeft de Heer Jezus hem gevonden en toen heeft hij gezegd, dit is de Heer Jezus. Misschien zit er een stukje tijd tussen, een stukje ontwikkeling tussen, dat je niet helemaal precies weet wie hij is. De Heer Jezus heeft één wonder gedaan, en dat vond ik nogal opmerkelijk, iemand was blind, de Heer Jezus heeft een wonder gedaan, en toen vroeg de Heer, zie je al iets? Nou, toen zei hij, ik zie de mensen wandelen als bomen. Prinses Irene ziet ze ook zo, maar dat is een heel ander verhaal. Maar soms helpt een nieuwe bril ook hoor. Maar dan doet de Heer Jezus nog een wonder. En dan ziet hij alles scherp. Ik wou gewoon dit zeggen. Toen je tot bekering kwam, zag je ook niet alles even scherp. Toen waren er nog veel dingen vaag. Er waren nog contouren. Maar de Heer wil nog een wonder doen in jouw leven. Zodat je alles scherp krijgt en alles helder hebt. En geweldige dingen gaat zien. De Heere wil zegenen, de Heere wil duidelijk maken. En dat is hier in deze geschiedenis ook zo. Die man heeft niet alles in één keer gezien. Een tweede wonder gebeurt als de Heer Jezus hem weer opzoekt. En er weer een gesprek is. En hij dan terugkomt. Nu weet ik wie die is. Nu weet ik het. Dat is hier gebeurd. En dat gaat ook in de toekomst gebeuren. Nou, de kritiek is dan niet van de lucht. Dat is een gigantische toestand geworden van, oh, dit kan niet, dit kan niet, dit kan niet. En nu is het heel merkwaardig dat juist in deze samenhang de Heer Jezus zegt, ga heen en zondig niet meer, omdat u niet iets ergers overkomt. Maar stel nu dat u die lijn van Israël eens door zou trekken. Stel nu eens dat u zou concluderen, inderdaad, het is om hun overtredingen, hun ongerechtigheid geweest. En stel nu eens dat er iemand is die zegt, ik neem het op me, ik maak het anders, ik ga een wonder doen, ik ga iets bijzonders doen. En de Heer zegt, en nu moet je niet nog een keer afwijken. Want dan wordt het nog beroerder. Dan ineens blijkt die tekst, opdat u niet iets ergers overkomt, heel duidelijk. Dat wordt helemaal niet moeilijk meer. De fariseeën zeggen, dit kan niet, want hij kan niet de Sabbat breken. Nou, en dan gaat de Heer een geweldige uitleg geven. En dat is moeilijk. Ik heb zo vaak mensen horen zeggen dat de Heer Jezus, ja, is natuurlijk geweldig, hè? Profeet, man, God, van alles. Ze hebben allerlei superlatieven gebruikt om hem te duiden. Ze hebben gezegd, dit is een superman en zo. Maar om nu te zeggen dat hij echt God is, ja. Sommigen die willen dat helemaal niet. En onder de invloed van allerlei stromingen in deze wereld, waar mensen zeggen, God heeft geen zoon, dus dat kan helemaal niet en zo. Nou, Johannes 5 heb je dan tegen hoor, heb je dan echt tegen, want die staat heel concreet dat de vader een zoon heeft en dat de zoon een vader heeft. Dus het islamitisch denken, sorry voor mijn aanval, ik bedoel dat niet scherp naar mensen toe, maar het islamitisch denken klopt van geen kant. Helemaal niks. Maar ook onder christenen, want dit is dan de aanval die van buiten komt, maar ook onder christenen. Als je vandaag zegt dat de Heer Jezus God zelf is, nou, dan krijg je ook een discussie. En als je durft te beweren dat hij niet zondigen kon, omdat hij God zelf is, dan heb je helemaal een probleem. Nog sterker, als je echt doorvraagt en zegt, dan wie is nou die hoogste? Ja, God, de Vader natuurlijk. En daaronder, een klein stukje eronder, niet zo ver, maar toch daaronder zit Jezus. En daaronder zit de Heilige Geest, een soort trapsgewijze situatie. Dus niet een horizontale situatie, maar een verticale situatie van boven naar beneden. Vader, Zoon en Heilige Geest. En we zeggen dit ook, we krijgen dit. Want ja, die verzoeking in de woestijn was toch ook niet nodig geweest. Als hij God zelf zou zijn geweest. Dat, ja, maar dan valt er toch niks te verzoeken. Dan was dat toch onzin geweest. Dus uit het feit dat hij verzocht werd, maar niet zondigde, blijkt natuurlijk zijn houding, zijn verlangen. Nou, dat is waar, dat is super. Maar ik wil heel helder maken vanavond. Ik doe een poging. Of me dat lukt in een paar seconden of een paar minuten, dat weet ik niet. Dat de Heer Jezus Yahweh zelf is. En dat staat hier in Johannes 5. En dat wordt in de toekomst volstrekt duidelijk. Als de Heer Jezus zichzelf openbaart, als hij laat zien wie die is. Nou, dan zal hij ook inderdaad erkend worden als Yahweh zelf. Want hij maakt het duidelijk. Hij zegt, de Vader, die toont de Zoon. En de Zoon kan niks doen van zichzelf. Dat is natuurlijk door de critici altijd opgepakt. Zie je wel, de Heer Jezus zegt zelf notabene dat hij niks kan als hij het de Vader niet ziet doen. Nou, dat is dus betekent een leermeester en een leerling. Een leermeester die kan het uitleggen, een leerling die doet het. Ja, dan voert hij het uit. Zie je wel, daar is iemand hoger, dan komt iemand die wat lager is. En dan worden er dingen gezien. Nou, het lijkt bijna sluitend, een sluitend bewijs. En het klopt niet. De Heer Jezus zegt hier heel wat anders. Hij zegt hier tegen mensen die kritiek op hem hebben, omdat hij zegt dat hij de mensenzoon is, omdat hij God zijn vader noemt en zich dus God gelijk maakt. Hij zegt tegen deze mensen, moest luisteren, ik doe niks buiten de vader om. Dat is heel wat anders, hè? Als u de woorden pakt. De Heer Jezus zegt, ik kan niks doen buiten de vader. Maar stel dat hij iets zou doen buiten de vader. Wat bewijst hij dan? Dat hij niet God is. Dan zouden de Mohammedanen dus gelijk hebben. Dit gaat heel ver. De Heer Jezus zegt heel concreet, heel duidelijk. De Vader doet het en de Zoon doet het. Zoals de Vader leven heeft in zichzelf, heeft hij ook de Zoon gegeven leven te hebben in zichzelf. Alles gelijk. Alles gelijk. En de Zoon doet niets buiten de Vader om. Alleen als hij de Vader ziet doen, doet de Zoon het ook. Dat betekent, er wordt inderdaad samengewerkt. Er is geen enkele scheiding denkbaar tussen de Vader en de Zoon. Dat zegt de Heer Jezus. En dat zegt hij heel uitvoerig in Johannes 5. En die uitleg is voor vandaag zo belangrijk, omdat de meeste christenen dit niet meer geloven. Die zijn dat kwijt. Die denken, ja, nou ja, oké, en die zeggen daar ook nog heel vroom, nou laten we daar niet over discussiëren. Maar ze willen ook niet doordenken. En dat is jammer. Want de Heer Jezus is de Heer zelf. En juist in dit evangelie, waar de Heer Jezus de Yahweh van het Oude Testament is, de Heere met alle hoofdletters van het Oude Testament is, juist in dit evangelie vertelt de Heer Jezus wie die is. En hier zegt hij, de Vader werkt en ik werk ook. Wij werken samen. Zo gingen die beiden samen. Tekst uit Genesis 22. Het is zo prachtig om hier te zien dat de Heer Jezus zegt, ik kan niks doen van mezelf, want dat zou betekenen dat ik, ja, dat ik los van hem iets zou doen. Dan waren ze niet meer één. Er was dan een scheiding gekomen. Dat is de insteek van dit hoofdstuk. En wanneer wordt dat nu volkomen duidelijk? Straks als de Heer Jezus komt. Ik zal je één voorbeeld noemen. Jesaja zag op een bepaald moment de Heere zitten op een hoge en een verheven troon. En hij is zo onder de indruk dat hij zegt, oh, wee mij, ik ben een man onrein van lippen, woont te midden van een volk dat onrein van lippen is. Helemaal weg. Heilig, heilig, heilig is de Heere. Het is enorm wat hij daar ziet en wat hij daar meemaakt. Maar wat zegt het Nieuwe Testament, Johannes, dit evangelie van Johannes, wat zegt Johannes 12 daarvan? Toen zag Jesaja de Heer Jezus. In Jesaja 6 is het Yahweh, is het de Heere op een hoge en een verheven troon. Maar Johannes 12 zegt, dat is de Heer Jezus. Dit zei Jesaja toen hij zijn heerlijkheid zag. De Heer Jezus, die onze heiland is, die onze verlosser is, die ons de genade van God etaleert en de liefde van God laat zien. En die ons redt, als je gelooft in hem. En die ons brengt daar waar hij zelf is, die alle zegen met zich heeft en bij zich heeft, die ons bij zich roept en die ons in het huis van de Vader brengt. Die Heer Jezus is Yahweh zelf. Mooi meegenomen toch? Ik was toch altijd een beetje bang als ik ergens was. En dan hoopte ik altijd dat er iemand was die mij kende. Nou, er is iemand daar die jou kent. Die je door en door kent. Die voor jou naar het kruis ging. Die voor jou het probleem oploste. Die voor jou alles bij God in orde maakte. Hij, niemand minder dan hij is daar. Ja, wij zelf. De hoogste. De allerhoogste. Hij die het oordeel heeft. En waarom moest hij dan verzocht worden? Waarom moest dan die verzoeking in de woestijn plaatsvinden? Om te testen of die wel of niet overeind zou blijven? Nee. Om de duivel duidelijk te maken dat er nu iemand was die geen handvat van de zonde had. Dat is een heel andere insteek. Om duidelijk te maken dat er nu een soort mens bestond waar de duivel geen vat op had. Niks, nul. Om duidelijk te maken dat er een nieuw geslacht bestond. Een laatste Adam, een tweede mens. Een heel nieuw mensensoort. Een soort zonder een handvat van de zonde. Wat uit God geboren is, kan niet zondigen, zegt de Bijbel in de eerste Johannesbrief. Nu moet duidelijk zijn dat er een nieuw iemand is. Dus die verzoeking is niet een soort test, een soort examen. En als de Heer Jezus daarvoor slaagt, ja, nou ja, hij kon het wel, maar hij deed het niet. Zie je wel, zo'n, hè? Een 9 of een 10 voor zijn examen. 10 natuurlijk, want hij zondigde die. Nu, het is niet een test geweest voor hem. Het is een duidelijk getuigenis geweest voor de Satan en alles wat om hem heen hangt. Om duidelijk te maken dat er nu een nieuw soort bestaat. Waar de duivel geen vat op heeft. Nou ja, het is natuurlijk een beetje moeilijk. Dat moet je maar eens eventjes laten binnenkomen. Dat moet je maar eens een uitwerking laten geven. Maar de Heer Jezus is hier in Johannes 5 aan het woord. Maar wanneer blijkt dit nu allemaal? Als de Heer Jezus komt, als hij die koning is die hier op aarde komt, die ook naar Jeruzalem gaat en die bij de schaapspoort die menigte van verdorden vindt en daar leven brengt. Dan wordt ook duidelijk dat het niet zomaar iemand is, ook niet een soort mens is die hoe dan ook krachten heeft, maar dat het om Yahweh zelf gaat, om de Heere zelf gaat. Om hem gaat over wie Mozes geschreven heeft. En daarom eindigt dit hoofdstuk ook met Mozes. Wat Mozes allemaal gezegd heeft. Mozes heeft over mij geschreven. En als je zijn geschriften niet gelooft, hoe zul je dan mijn woorden geloven? Mozes heeft het over hem gehad. En Mozes had het als eerste over Yahweh. Nooit was de Heere bekend geweest onder die naam. Maar die brandende braambos heeft daar verandering in gebracht. De Yahweh van het oude. En Mozes heeft bij de Heere dat geweldige mogen zien op de berg. En heeft de naam van de Heere, het wezen van God mogen zien. En hij heeft daarvan gesproken. Niemand heeft zo gesproken over Yahweh dan Mozes. Dat is wel helder. De Torah. En nu zegt de Heer Jezus. Maar dat ging over mij. Dat ging over mij. En wanneer komen ze daar nu achter, Israël? Nu? Nee. Nog niet. Israël gelooft niet, even in globaal, hè? Gelooft niet in de Heer Jezus. Ze zeggen, nee, zo'n Messias, nee hoor. We willen geen Messias die door de Romeinen gekruisigd is. Die willen we niet. We willen een echte. Maar het blijkt dat de Jezus, over wie wij het hebben, de mensenzoon is die alle macht heeft, die alle kracht is, heeft en die alle gezag heeft. En het blijkt bovendien dat die Jezus Yahweh zelf is. En daarom staat het zo uitvoerig in dit hoofdstuk. Wanneer wordt dat dan duidelijk? Nou dan, als hij zich openbaart, als daar in Jeruzalem dat wonder geschiet. En ja, maar dit is van de Heere. Natuurlijk zijn er dan nog mensen die zeggen, nee, dat kan niet. Ze zijn, zoals ook vandaag, mensen als die tot bekering komen, zeggen, ja, maar dat kan helemaal niet. Dat is te gek, dat is te vroom, dat is te driftig, of nou ja, vul maar een woord in. Het is allemaal te mooi voor woorden. Van allerlei dingen gaan er dan gebeuren, maar dat gaat dan ook nog gebeuren. Maar dan zal de Heer Jezus vertellen dat hij samen met de Vader één is. En dat Mozes het alleen maar over hem gehad heeft. Niet over een derde in de godheid of over een tweede, maar over Yahweh zelf. Dat wordt dan duidelijk. Ik hoop dat u Johannes 5 zo wilt zien. Natuurlijk, nog een keer, letterlijk, toen was daar een soort ziekenzaal bij die schaapspoort. En toen was dat wonder voor die ene man daar. En die heeft er gewoon 38 jaar gelegen. Hele langdurige ziekteproces. Toen letterlijk. En toen was er kritiek en hij wist aanvankelijk niet wie dit was. En toen heeft de Heer Jezus de vragen van de Farizeeën beantwoord, toen. Maar ik probeerde dit gebeuren uit Johannes 5 over te hevelen naar straks. Als de Heer Jezus weer komt hier op aarde, vanuit zijn heerlijkheid, vanuit zijn glorie, u komt mee hoor. Ja. Gaat u dan echt lopen in Jeruzalem? Misschien blijft u daarboven hangen. Als het nieuwe Jeruzalem wat voor God uit de hemel neerdaalt. Maar toch, nergens staat dat het echt op aarde komt. Maar u gaat komen, want u gaat alleen maar signalen uitzenden. Hij is het, hij is het. Anders doet u niks. Nou ja, sorry. U gaat duidelijk maken dat hij het is. Ons hele wezen is erop gericht dat hij het is. En hij gaat naar Jeruzalem. En hij verandert het feest van de Joden in een feest voor de Here. Terug bij af. En hij zal iemand die 38 jaar lang ziek is, heel de periode dat Jeruzalem de stad is, Israël als getuigenis op aarde, heel de tijd ziek geweest. Er waren momenten van genade, ja. Maar het heeft eigenlijk geen oplossing gebracht. Sommigen zeggen dat het moment van genade misschien Salomo geweest is. Of een ander moment, weet je wel, uit de geschiedenis van Israël. Er zijn momenten van genade. Maar dan openbaart de Heer Jezus zich. Op de Shabbat. Dan begint dat enorme, die enorme tijd van rust, van zegen, van blijdschap. En van ja, een geweldige opleving binnen Jeruzalem. En dan blijkt dat hij, de Heer Jezus, niet een iemand is, maar dat hij Yahweh zelf is, de Heere zelf is. Dat is de lijn die hier ligt. En als u zo naar Johannes 5 kijkt, dan hebt u genoeg om over na te denken de komende dagen. Maar ik wil u nog één ding vragen. Als dit dan zo is, hoe kijkt u nu tegen de Heer Jezus aan, die vanavond tegen u zegt: ik wil graag in jouw leven komen. Ik wil graag in jouw hart gaan wonen. Zou jij je deur openzetten? Zou jij dan zeggen: kom binnen, Heer? Ja, kom binnen, Heer, is een boekje van Annie Kerkdijk. Ja, kom binnen, Heer. Kom in mijn hart, Heer Jezus. Weet u wie dan binnenkomt? Deze. Deze Jezus. Die komt bij je wonen. Die komt in je wonen. En die gaat in jou een bijzonder werk doen. En misschien zie je niet helemaal precies wie die is. Misschien denk je, ja, wie bent u dan, Heer? Wie is hij dan? Tweede wonder, u ontdekt het. Ik ga het u garanderen. U ontdekt het. U gaat zien wie hij is. En u wordt ja, een blij iemand. Maar u denkt, als hij, die Yahweh zelf is, in mij woont, zou er dan nog iets verhinderends kunnen zijn? Ik hoop dat u het begrijpt. Dat Paulus dan kan zeggen: nou ja, als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Met andere woorden, er kan eigenlijk niets meer aan verhindering aanwezig zijn. De Heere zelf woont in mij. En dat is een geweldige zegen. De Heere zegene ons allen. Ik wil daar graag voor bidden. Onze God, onze Vader, wij willen u danken dat de Heer Jezus zo u etaleerde. Zo liet zien wie u bent. Geen seconde is er iets geweest van hem alleen, zonder u. Maar er is ook nooit iets geweest van u zonder hem. We willen u danken dat, ja, er in de Bijbel kan staan, maar ook in ditzelfde evangelie, ik en de Vader zijn één. Vader, we danken u voor de Heer Jezus. Hij wilde niets doen buiten u. Hij kon ook niks doen buiten u. Zijn wezen was daar zo, hoe moet ik het anders zeggen, zijn hele wezen was erop gericht om samen met u dat werk te doen. We willen u danken voor de Heer Jezus. Ik wil u ook danken voor Johannes 5. Een hele bijzondere geschiedenis, maar ook een profetisch vergezicht. We willen u prijzen voor wat er nog gaat komen in Israël. We willen u prijzen voor wat er nog gaat gebeuren als de Heer Jezus zo Jeruzalem binnenstapt. Vader, we gunnen die stad die vrede. We gunnen de stad die Shabbat. We gunnen de stad zulk een oplossing. We gunnen de stad de overtuiging, ik heb niemand om mij te helpen. Dan is hij daar. We gunnen Israël die geweldige zegen in die tijd. We willen u danken dat de Heer Jezus nu in onze levens wil komen. We willen u danken dat de Heer Jezus zo bij ons wil wonen. Dat hij ons nu wil opzoeken en zo een werk wil doen in ons. Ook in onze omgeving. O Vader, dank u wel voor al die dingen. Ik wil u bidden of er een verlangen in ons hart zal zijn om meer te zien van hem. Meer te ontdekken van hem. Meer te leren ook van hem. O Vader, wilt u zo uw woord zegenen. Dit woord zegenen, maar ook uw woord in algemene zin zegenen. We danken u voor elkaar, we prijzen u. En we dragen elkaar aan u op in de naam van de Heer Jezus. Amen.